SBS Radio. Nieuws, actualiteiten en inspirerende verhalen. In je eigen taal. Praat mee. sbs.com.au/dutch.
De leider van de oppositie, Bill Shorten, belooft dat Australië al in zijn eerste termijn, mocht hij de verkiezingen winnen, mag zeggen of er een republiek komt. Daarna zal hij besluiten hoe en wat voor soort republiek dat zal worden. Dr. Klaas Woldering is voormalig associate professor van Southern Cross University, medestichter van Beyond Federation en managing editor van Beyond Federation, Options to Renew Australia's 901 Constitution. Hij is ook de auteur van Australia Reconstituted. Ik vroeg hem wat voor soort republiek er mogelijk is.
Er zijn maar twee mogelijke modellen. En het eerste model is dat we een president hebben die gekozen is door de politici, door 2/3 van het parlement. Dat was oorspronkelijk het idee. Het enige andere model is dat zo'n president gekozen wordt door het volk op een of andere manier. Er zijn inderdaad voorbeelden. Ik heb hier een boek over geschreven. En in het boek er zijn 8 voorbeelden van direct election, dus popular election, en 7 van indirect election. Door het parlement of some college established by het parlement. Dus die twee mogelijkheden zijn er. Maar zegt van, these are the only models we want to discuss. Dan zeggen wij natuurlijk, jongens, is het niet nodig dat we eerst eens afvragen of het systeem dat we nu hebben eigenlijk wel goed is voor een republiek?
De grondwet veranderen, een heleboel veranderingen.
Ja.
En is de Australië daar klaar voor?
Nee, daar is de Australië op het ogenblik niet klaar voor. Daar ben ik heel met je eens. Maar dat betekent niet dat we er niet aan kunnen werken om dat te veranderen. Ik ken Peter Fitzsimons, de nieuwe president van de ARM. En ik heb al hier met hem over gesproken. At the very least, the ARM should say, we know there are a number of other problems. And we want to look at those problems.
Maar dat gebeurt niet.
Nee, ze zijn heel minimalist. Maar in de eerste plaats, ze zijn bang als ze andere dingen naar voren brengen, andere mogelijke veranderingen, dat mensen zeggen, oh nee, nou, dat willen we niet. Nou, dat willen we niet. En zo, ze denken dan.
Ja, natuurlijk. Hoe meer keuze je de mensen geeft, hoe meer je kunt afkraken.
Afvallen. En ik heb gezegd tegen Pieter in de ARM, so you are going to get support for it. If you recognize these problems and say, we do want to look at this, after we are a republic, you will get more support, not less support. Nou, neem ze niet aan hoor.
Maar dat zal toch op een gegeven moment wel moeten, hè?
Ja. Ja.
Dit kan niet zo doorgaan.
Nee, dacht ik ook.
Koningin toch op een gegeven moment de scepter moet doorgeven aan Charlie. Is dat het moment waarop het zal gebeuren?
Mogelijk, maar ik zie het nog niet hoor.
Als Charles eenmaal op de troon zit, dan heb je weer een kans gemist.
Ja.
Die moet vooraf gebeuren, anders is het eigenlijk te laat. Hoe lang denk jij dat zoiets zal duren voordat we daar verandering in zien?
Dat is heel moeilijk in te schatten.
Maar dan zal hij de grondwet erbij moeten veranderen.
Ja.
Het is niet één zonder het ander.
De Republiek kan wel de eerste stap zijn, maar er moet veel meer gebeuren. The question surely is, what kind of republic? En dan hebben we het niet alleen over de president, hoe die verkozen moet worden, maar we hebben het over een federale structuur die weg moet gaan. En vooral een heel moeilijk iets voor de grote partijen natuurlijk, het kiessysteem. Maar ja. ik ben er wel van overtuigd dat de mensen klaar zijn en klaar worden voor belangrijke veranderingen. En wat vereist is dat dit helpt, is om informatie aan het publiek te krijgen. Het publiek moet gaan zeggen van, jongens, we kunnen dit veel beter doen. En dat kan alleen maar werkelijk door de media gebeuren.
Of we er naar voor of tegen zijn, maar het debat moet gevoerd worden.
Het debat moet gevoerd worden.
Je luistert naar SBS Radio, ik ben Anneke en ik praat met associate professor Klaas Woldering over wat voor soort republiek mogelijk is voor Australië en wat voor regels daarvoor getroffen moeten worden.
Ik zou kunnen noemen Finland bijvoorbeeld. De huidige grondwet van Finland van 1919. Toen werd Finland onafhankelijk van het Russische keizerrijk. Nou, er zijn grote veranderingen aangebracht in 1994 en ook in 2000. En er zijn nog andere wetten die grondwettelijke erkenningen hebben in Finland, een heel bijzonder geval. Maar de hervormingen begonnen eigenlijk in 1970. En Finland heeft een permanente grondwettelijke commissie sinds 1970. Dus elke 5 jaar wordt de grondwet herzien door deze commissie. En dan worden er veranderingen gemaakt.
Wij schijnen erg huiverig te zijn voor veranderingen aan de grondwet hier. Maar waar komt die angst vandaan?
Dat is me niet helemaal duidelijk, moet ik je eerlijk zeggen. Maar okay. De grondwet in Australië is dus vrijwel niet veranderd.
Dat is
sinds
juist.
1901.
Ja.
Heel weinig. Een heleboel mensen kennen de grondwet ook niet. Iemand die daar onderzoek in gedaan heeft, 2012, in middelbare scholen, 51% van de leerlingen hadden nog nooit van de grondwet gehoord aan het eind van hun middelbare school.
Wow.
Men kent het niet erg goed. Het is zo'n groot verschil natuurlijk met Amerika. Als je in Amerika komt, dan zullen jonge mensen die zullen je direct vertellen wat er in de grondwet staat over allerlei dingen. Ja, dus men kent het niet. En men weet ook niet hoe enorm koloniaal deze grondwet nog eigenlijk is. En wat voor problemen er aan vastzitten dat de federatie bijvoorbeeld gelijke rechten geeft aan alle staten. Dat was in de tijd, maakte dat goed sens. Maar nu, omdat dus nou zoiets van bijna 60% van de bevolking woont in 2 oostelijke staten.
Ja.
En die andere staten zijn dus veel kleiner wat bevolking betreft, maar hebben gelijke rechten. Omdat ze gelijke vertegenwoordiging hebben in de Senaat. Dat is een hele
vertrekking van de werkelijkheid.
Ja, absoluut.
Ja.
Dus
ja.
Dit klopt helemaal niet. En het is ontzettend moeilijk geweest om die grondwet dus te wijzigen. En bijna alle pogingen daartoe die zijn mislukt, behalve 8, waarvan de meeste zijn maar vrij onbetekenend eigenlijk. Hoe komt dit? Wel, in de eerste plaats section 128 maakt het heel moeilijk, omdat dus inderdaad er moet een meerderheid van staten moet in favor zijn van een verandering. Dat is vaak moeilijk gebleken. En de andere, wat vaak niet genoemd wordt, is dat we hebben een tweepartijenstelsel. En alleen als de twee partijen volkomen in overeenkomst zijn over een verandering van de grondwet, dan gaat het door. Als dit niet het geval is, dan is het gewoon onmogelijk om deze speciale meerderheid te krijgen. Als je denkt dat het tweepartijstelsel heel tegenstrijdig is, waarbij het gebruikelijk dat de andere partij zich verzet tegen een voorstel, dan begrijp je dat het gewoon heel moeilijk is om een voorstel erdoor te krijgen. Het is nu zo moeilijk.
Praktisch onmogelijk, ja.
Dat het bijna onmogelijk geworden is.
Ja,
bijvoorbeeld
ja, ja.
Met indigenous people. Moet je zien hoe lang dat geduurd heeft voordat ze nou eigenlijk iets voor elkaar hebben waar ze het helemaal over eens zijn.
Ja.
En er zijn een ander aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld de erkenning van gemeentelijke besturen in de federale grondwet. Ja. Dus het tweepartijenstelsel.
Bijna een belemmering voor vooruitgang.
Het is een grote belemmering. Zo, ja. Dan moet je natuurlijk zeggen, wat moeten we eigenlijk met dit tweepartijenstelsel?
Ja. Ja.
Zouden we niet iets kunnen doen zoals bijvoorbeeld in Nederland of in de Scandinavische landen,
ja.
Waar zeg maar 7, 8 of 10 partijen soms in het parlement zijn en waar men dus een meerderheid moet vinden door coalities te vormen. En dus de hele cultuur van besluitvorming is verschillend daardoor. Dat is het gevolg van het kiesstelsel hier, de single member districts, leidt tot een tweepartijenstelsel. Als we proportional representation hebben, evenredige vertegenwoordiging, zoals in de meeste Europese landen nu, dan zou dat iets zijn dat wegvalt.